Ik heb nogal een aardig stelletje vragen van u gekregen. Dus ik zal maar gauw van wal steken. Een vraag over 2 Korinthe 1 vers 6. Het is tot uw behoudenis. Is hier niet sprake van al het leed dat Paulus is overkomen terwille van het evangelie, waardoor het tot behoudenis van de Korintiërs werd? Legt Paulus hier niet eerder de nadruk op het resultaat van alle verdrukking, namelijk het behoud van de Korintiërs, in plaats van de nadruk op het leed dat ook de Korintiërs zal of kan overkomen terwille van het evangelie? Nou, op zijn minst is dat wel een heel goed alternatief in de verklaring. Het is tot uw behoudenis, dat is zo'n klein zinnetje. Je moet dan uit het verband maar opmaken wat de verklaring zou kunnen zijn. Omdat erbij staat, het is ook tot uw vertroosting, die verbinding tussen vertroosting en behoudenis, gingen mijn gedachten in de richting die ik straks heb aangegeven. Maar ik zou bepaald niet durven beweren dat de vraagsteller geen gelijk had en dat Paulus niet zou willen zeggen. Uiteindelijk dienen al deze beproevingen ertoe dat uiteindelijk u de behoudenis bereikt. Je zou daarbij dan wel de vraag kunnen stellen, maar goed, daar hoeven we nou niet zo diep op in te gaan, in welke zin Paulus' beproevingen een bijdrage vormen tot het uiteindelijk bereiken van de behoudenis door de Korintiërs. Tenzij dat Paulus het nog weer anders bedoelt en dat hij bedoelt tot behoudenis van mensen. Maar die Korintiërs waren dan natuurlijk al behouden, dus het zinnetje kan toch op verschillende manieren worden uitgelegd, maar de vraagsteller kan ook heel goed gelijk hebben. 2 Korinthe 7 vers 10, we blijven nog even in deze brief. Een onberouwelijke bekering. Is er dan ook bekering zonder berouw? Ja, ik denk dat het een beetje een denkfout is die mensen maken. Als er ergens staat dat er een onberouwelijke bekering is, dan betekent dat niet per se dat er dus ook een berouwelijke bekering bestaat. Als iemand praat over de blauwe hemel, dan bedoelt hij niet dat er ook wel eens een groene of een gele of een rode hemel is. Dat is een denkfout. Als je een uitspraak doet over iets met behulp van een bijvoeglijk naamwoord, wil dat niet zeggen dat het bijvoeglijk naamwoord ook wel eens in het tegendeel zou kunnen. Wacht eventjes, ik begrijp de vraag eigenlijk niet zo goed. Nee, sorry, neem me niet kwalijk. Helemaal overnieuw beginnen. Wat ik zei was zeer waardevol, maar dat was het verkeerde antwoord op de goede vraag. Bekering onberouwelijk, nou weet ik wat het betekent. Onberouwelijk, de vraag is, betekent dat zonder berouw? Je ziet maar, dat is een kunst om een goede vraag te lezen. Nee, onberouwelijk betekent dat niet. Ziet het draait toch uiteindelijk op een taallesje uit, hoe je het ook vindt of keert. Onberouwelijk, dat betekent iets waar je niet meer op terugkomt. Denk maar aan het woord onberouwelijk zoals we dat hebben in Romeinen 11. De genade, gave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Dat wil zeggen, daar krijgt God nooit spijt van. Daar komt hij nooit op terug. En zo is ook een onberouwelijke bekering, een bekering waar je nooit spijt van krijgt, waar je nooit op terugkomt. Romeinen 8 vers 24. Ik heb alleen vers 23 gelezen. Maar Romeinen 8 vers 24 kan ook zeker met vrucht daarbij betrokken worden. De vraagsteller citeert, daar staat behouden geworden in hoop. Een spanningsveld tussen nu en de toekomst, heel duidelijk. Het is geen vraag, maar een opmerking en zeer terecht. Wij zijn behouden geworden in de hoop. Dat wil zeggen, aan de ene kant zegt Paulus, wij zijn behouden geworden in de verleden tijd. Maar hij laat aan de andere kant zien dat er in die behoudenis nog een dimensie van hoop aanwezig is. En die hoop betekent dat die behoudenis nog niet compleet is. Wij zijn behouden geworden, maar er is nog reden tot hoop. In die zin, er is nog iets wat gehoopt wordt, waarnaar uitgezien wordt. Wij hebben het al, maar wij kijken ook uit naar de volledige vervulling van die behoudenis. Heel terecht, goed om dat nog even naar voren te halen. Iemand zei het ook al mondeling, nu staat het ook nog hier in een vraag, Filippi 2 vers 12 en 13, de bekende tekst. Bewerkt uw eigen behoudenis met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken om zijn welbehagen. Ik dacht dat we bij een vorige avond ook al eens die tekst aan de orde hadden gehad. Bewerkt uw eigen behoudenis, daar betekent behoudenis, laten we dat in de eerste plaats vaststellen, zoals het algemeen in deze brief, de toekomstige behoudenis. Bewerkt uw behoudenis, dat is werk ervoor om het einddoel te bereiken. Zet je daarvoor in. Om het einddoel van je geloofsweg te bereiken. En doe dat met vrees en beven. Daar zijn twee uitleggingen mogelijk. Vrees en beven naar God toe, dan betekent dat ontzag en respect voor God. Het kan ook betekenen met betrekking tot onszelf. En daar geef ik eigenlijk een lichte voorkeur aan. Met vrees en beven betekent dan, bedenk daarbij heel goed wie en wat je in jezelf bent. Als het om jezelf gaat, dan moet je vrezen dat je het van jezelf niet zult redden. Denk met beving aan de kleine, nietige, zwakke, gebrekkige mens die je bent. Bewerk je behoudenis, maar niet door iets van jezelf te verwachten. Niet door op jezelf te vertrouwen. En dat wordt dan ondersteund door wat erachter staat, want het is God die in u werkt. Zowel het willen als het werken. Ook die tekst trouwens geeft weer prachtig dat spanningsveld weer. Net hadden we het over een spanningsveld tussen nu en de toekomst. Het andere spanningsveld dat we gezien hebben is tussen de goddelijke zijde van de genade en de menselijke zijde van de verantwoordelijkheid. Het zijn twee spanningsvelden. Aan het einde heb ik het ook zo samengevat. We zijn behouden door Gods genade, maar ook door onze verantwoordelijkheid. Wij hebben geloofd. We zullen behouden worden door Gods genade, maar ook door onze verantwoordelijkheid. Wie volhardt zal behouden worden. Het is die dubbele spanningsveld, verleden en toekomst, Godszijde, menselijke zijde. Nou, Filippi 2 is nu weer een voorbeeld van die spanning tussen Gods kant, God bewerkt die behoudenis, en de menselijke verantwoordelijkheid. Wij bewerken die behoudenis. Daar hebt u dus in Romeinen 8 het spanningsveld tussen verleden en toekomst, in Filippi 2 het spanningsveld tussen mensenzijde en de goddelijke zijde. 2 Timotheus 4 vers 17, gered, mag dit ook vertaald worden door behouden? U mag dat wel vertalen door behouden, maar als hier staat gered betekent wat vermoedelijk, ik heb nog geen Grieks Nieuw Testament bij me, dat er een ander woord staat in de grondtekst. Maar ik heb u in het begin al gezegd, woorden als redden, behouden, verlossen. Er bestaan er minstens 3 of 4 van in het Grieks, in het Grieks Nieuw Testament. Die liggen heel dicht bij elkaar. Als hier dus staat, ik ben uit de leeuwenmuil gered, dan is dat een voorbeeld van wat ik straks behoudenis nummer 2 heb genoemd. Het behouden worden uit allerlei gevaren waarin een gelovige kan belanden. Vers 19, wat wordt hier met behouden bedoeld? Kennelijk heeft de vraagsteller een andere Bijbel dan ik. Staat het in vers 18? Ah, vers 18, bedankt. De Heer zal mij redden uit elk boos werk en behouden, daar ziet u dus twee verschillende werkwoorden, voor zijn hemels koninkrijk. Dit is weer duidelijk een voorbeeld van behoudenis nummer 3. Behoudenis als het einde van de weg. Het koninkrijk is het koninkrijk van God, oftewel het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk der hemelen betekent dat de hemelen over de aarde regeren. Want het is principieel een aards koninkrijk. Maar als dat aardse koninkrijk straks zal worden opgericht, zal er ook een hemelsdeel zijn. Daar zullen ook verheerlijkte heiligen zijn die met hun opstandingslichaam bij Christus in de heerlijkheid zullen zijn. Voor hen zal dat koninkrijk dat straks in majesteit en heerlijkheid wordt opgericht bij de wederkomst van Christus, voor hen zal dat een hemels koninkrijk zijn. Dus hemels koninkrijk betekent maar niet simpelweg de hemel. Straks als we sterven dan gaan we naar zijn hemels koninkrijk. Dat is veel te simpel. Luther vatte dat zo op, die dacht dat koninkrijk der hemelen, dat is himmelrijk, dat betekende de hemel gewoon. Nee, het is het koninkrijk dat straks bij de wederkomst gevestigd wordt. En daarin zullen mensen op aarde zijn, die dat dus van de onderkant hier op aarde dat koninkrijk meemaken. En er zullen mensen met hun opstandingslichamen zijn die in de heerlijkheid van de bovenkant dat koninkrijk zullen meemaken. Voor hen zal dat koninkrijk een hemels koninkrijk zijn. En als Paulus uitziet naar die behoudenis, dan betekent dat dat het behoudenis voor hem is een ingaan straks bij dat hemels koninkrijk. Als Christus zal komen, dan zal hij met een verheerlijk lichaam bij Christus in de heerlijkheid zijn. Behouden worden om straks zijn plaats in te nemen in dat koninkrijk. U zei, afval der heiligen is er niet, maar Hebreeën 10 vers 26 en 27 dan, en 2 Petrus 20 vers 2 vers 20 en 21. Uit onder andere deze verzen blijkt dat afvalligheid mogelijk is. U hebt gelijk. Maar wat er niet uit blijkt is dat een afval der heiligen mogelijk is. En daar gaat het over. Er is niemand die ontkent dat afval mogelijk is. Sterker nog, in 2 Thessalonicenzen 2, ik meen vers 4, wordt gezegd dat de dag des Heren niet komt voordat de afval komt. Vers 3. Dus de afval is mogelijk. En niet alleen mogelijk, die zal er ook komen. Er is een afval. En die afval is zelfs een afval van christenen. Christenen die zullen afvallen van het christelijk geloof. Als iemand dus zegt er is een afval van christenen, of als vraag dat stelt, dan zeg ik ja, kijk maar hier. Het blijkt heel duidelijk uit het verband dat het hier gaat om de grote afval juist onder de christenen. Maar als het gaat over een afval der heiligen, is dat niet hetzelfde als christenen. Je hebt heilige christenen, je hebt onheilige christenen. Christenen is een naam die betrekking heeft op ons uiterlijk getuigenis. Maar als je achter de schermen kijkt, dan zijn er ware christenen en er zijn valse christenen. Een ware christen, dat is iemand die wederom geboren is. En ik heb, meen ik, destijds ook al gezegd bij de wedergeboorte, als iemand wederom geboren is, probeer u dat er even in te denken. Totaal opnieuw geboren. Dat is een nieuw mens. Die oude is verdwenen. Die is aan het kruis genageld. Die bestaat niet meer. Die is afgeschaft. Daar is een nieuw mens voor in de plaats gekomen. Wederom geboren. Uit God geboren. Een kind van God. Hoe zou die nieuwe geboorte ooit weer ongedaan gemaakt kunnen worden? Iemand die waarachtig wederom geboren is, kan nooit afvallen. Maar dat is juist het punt. Er is niets in Hebreeën 10 of in 2 Petrus 2 of u kunt ook nog andere schriftplaatsen noemen. Er is niets dat ons noopt te veronderstellen dat de mensen die daar genoemd zijn waarachtig wedergeboren zouden zijn. Er is een afval van christenen, ja. Er zijn christenen die afvallen van het geloof, die schijnchristenen waren, naamchristenen en tenslotte het masker afwerpen. Albert heft zijn vinger. 1 Timotheüs 4 vers 1, vind je het goed dat ik het even opzoek? Ja, natuurlijk. Zegt dat in de latere tijden sommigen van het geloof zullen afvallen. Als geloof het lidwoord heeft, betekent dat heel vaak eenvoudig de geloofswaarheid. Net als in Judas vers 4, te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige is overgeleverd. Dan gaat het dus niet om het geloof van het hart, van de ziel, maar dan gaat het over de geloofswaarheid. Sommigen zullen afvallen van het geloof, betekent zij zullen de christelijke waarheid overboord gooien. Ze zullen van de waarheid afvallen en vervallen tot de leugen. Ja. Er is dus geen enkele schriftplaats die ons noopt te veronderstellen dat mensen waarachtig wederom geboren zijn en dan kunnen afvallen. Wat afvalt of wie afvalt, dat zijn naamchristen, schijnchristen die een tijd lang zijn meegelopen en die dan tenslotte door de mand vallen en het geloof eraan geven. Deze vraag die volgt is wel niet ter sprake bij het onderwerp, maar wat zijn de Urim en de Tummim? Zijn dat stenen op het gewaad van de priester of zijn het beeldjes of iets anders? Urim en Tummim, eigenlijk moet je zeggen in het Hebreeuws Urim, Tumim. Urim, dat betekent lichten en Tumim betekent volmaaktheden. Lichten, licht en volmaaktheid of oprechtheid. Het waren kennelijk namen van een soort stenen, loten die geworpen werden om aan de hand daarvan de wil van God te leren kennen. De hoge priester droeg een bijzonder oppergewaad, dat heette een efod. En op die efod was aan de voorkant een borstlap of een borstschild bevestigd met 12 schitterende edelstenen. En in die borstlap daar werden die Urim en die Tummim bewaard. We weten natuurlijk niet precies hoe ze eruit zagen, maar je kunt je dat ongeveer voorstellen als volgt. We kennen dat ook wel bij andere volkeren. Je kunt je dat bijvoorbeeld voorstellen als volgt, dat het twee steentjes waren of twee houtjes. Met aan de ene kant bijvoorbeeld het woord ja en aan de andere kant het woord nee. Die allebei opgeworpen werden, men vroeg aan de Heere God, of de heidenen deden dat dan met hun goden. Die vroeg aan de Heere God een bepaalde vraag waarop met ja of nee kon worden geantwoord. Ze werden dan opgeworpen en als beide keren ja boven was, dan was daar dus een eenduidig ja antwoord. Kwam beide keren nee boven, was er een nee antwoord. En als er een ja-nee kwam, stand kwam, wat natuurlijk in de helft van de gevallen gebeuren kon, als je de gewone statistiek erop loslaat, dan betekende dat dat de godheid het antwoord weigerde. Men maakte soms, we vinden verschillende gevallen daarvan, bij koning David bijvoorbeeld, verschillende keren horen wij dat op deze wijze de wil van God geraadpleegd werd. Maar we weten het niet precies, het is een vermoeden wat ik net uitte, want er wordt nergens in de Bijbel exact beschreven wat het zijn. Maar aangezien ze geworpen werden, waarschijnlijk doet het denken aan dit soort loten waarmee de wil van de godheid kon worden vastgesteld. In bepaalde Bijbelse geschiedenissen wordt en passant gezegd of geschreven, te dien dagen was er duisternis of vreugde enzovoort. Nou zijn er uitleggers van de Bijbel die zeggen dat te dien dagen altijd slaat op de eindtijd. Ik vind dat een onlogische uitleg. Kan u er iets meer over zeggen? Ik denk dat u een beetje de klok hebt horen luiden, met alle respect. Want ik ken geen enkele serieuze uitlegger die dat zou beweren van het voorbeeld dat u noemt. Want u gebruikt een zinnetje in de verleden tijd. Te dien dagen was er duisternis, vreugde. Nou, daarvan zal niemand zeggen dat is in de eindtijd. Als dat staat in een historische beschrijving, te dien dagen was er dit of te dien dagen was er dat, dan betekent dat heel gewoon op die dag gebeurde er dit of dat. Maar er zijn een heleboel gevallen waar te dien dagen betekent in de toekomst. En waar het bijna een technische term is. Een technische term, daarmee bedoelen we een soort vakterm die een heel speciale betekenis krijgt, in dit geval in het profetische woord. Als u kijkt bijvoorbeeld naar de laatste hoofdstukken van het boek Zacharia, dan komt u om de haverklap die uitdrukking tegen. Zacharia 12 vers 3, vers 4, vers 9, vers 11. En dat gaat zo door naar 13 vers 1, vers 4. En in 14 vers 8 en 9 en 13 en 20 en 21. En in al die gevallen betekent te dien dagen de dag concreet van de wederkomst van Christus, oftewel de dag die daarmee verbonden is, de dag van zijn koninkrijk, de dag des Heren. Je vindt het ook in andere voorbeelden, in Zefanja en andere, ook van de kleine profeten, dat die uitdrukking te dien dagen dus een technische term is in het profetisch woord, maar dan altijd in toekomstige zin. De dien dagen zal dit, zal dat, en als u dat in het verband naleest, dan hebben u helemaal geen uitleggers nodig. Dan ziet u zelf dat dat in verband gezegd wordt van de wederkomst van Christus. Wij zien dat ook wel een beetje in het Nieuwe Testament, wanneer gesproken wordt over die dag. Op die dag, of de dien dagen in het oudere Nederlands, betekent dan heel dikwijls bijvoorbeeld onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Die dag is dan de dag van de wederkomst en de dag van de rechterstoel. Opdat u zuiver en onberispelijk bent tegen de dag van Christus, zegt Filippi 1 vers 10. Maar soms wordt ook eenvoudig de uitdrukking gebruikt, in die dag, zonder nadere toelichting. En dan moet je maar uit het verband begrijpen dat dat dan betekent de dag van de openbaring voor de rechterstoel. Ik zoek een voorbeeld. Maar ik dacht dat ik hem had. Maar we hadden straks natuurlijk eentje in 1 Korinthe 3. Ik dacht daar ook dat die uitdrukking daarvoor kwam, die dag. Maar als u dat dus opzoekt in een concordantie, dan vindt u zelf al een aantal voorbeelden. Meestal staat er dan de dag van Christus wel bij. Maar waar eenvoudig staat in die dag. Oh ja, natuurlijk, ik heb hem. Ik moest even de computer goed programmeren. Ik zat even op de verkeerde knoppen te drukken. Maar in 2 Timotheus 4 vers 8... hebt u een voorbeeld. Het is belangrijk om goed met de computer om te gaan. 2 Timotheüs 4 vers 8. Overigens is voor mij de kroon der gerechtigheid weggelegd, die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij in die dag zal geven. Oud-Nederlands, te dien dagen zal geven. En niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning hebben liefgekregen. Dan hebt u nou zo'n typisch voorbeeld waar zonder enige verwijzing in de context gesproken wordt over in die dag. Dat wil zeggen, er is niets in de verzen daarvoor of daarna waar kan je nou zeggen van, nou, dat, welke dag daar bedoeld is. Het is zozeer een technische term die de apostel hier uit het profetisch woord citeert, waarvan hij aanneemt dat al zijn lezers onmiddellijk begrijpen wat hij bedoelt. Hij schrijft aan Timotheus die vertrouwd is met de schriften van het Oude Testament. En dan weet hij dus dat te dien dagen betekent de dag van de wederkomst van, en de dag des Heren, de dag van de gerichten, de dag van de openbaring voor de rechterstoel, dus alles wat daarmee verbonden is. Dus die uitleggers waar u op doelt, die zitten er echt niet zo ver naast. Maar dan moet u niet het voorbeeld nemen van een tijdstip in het verleden. Te dien dagen was er droefheid. Dat slaat natuurlijk op iets wat in de historie in vervulling is gegaan. Maar wanneer het zo hier in de toekomstige vorm staat, dan heeft dat heel dikwijls die profetische betekenis. Het zou een enkele keer ook wel eens een keer op historische gebeurtenissen kunnen slaan. Op die dag zal de koning van Assur vernietigd worden. Dan kan dat ook natuurlijk al in historische tijden al lang in vervulling zijn gegaan. Dus te dien dagen zal, hoeft niet per se altijd de eindtijd te betreffen. Maar ik maak mij sterk dat in zulke gevallen waar er al een historische vervulling is, de diepere dimensie toch altijd ook betrekking heeft op de eindtijd. Nou is het 9:55 en nu komt daar nog die laatste vraag over de doop. Het is net of ik hier niet aan wil, hè? En dat is ook zo. Want het is gewoon te veel. Dat kunt u al zien dat het te veel is aan het feit dat die vraag zo lang is. Alleen al het voorlezen. Ik meen in de Bijbel een aantal verzen te vinden waaruit blijkt dat de doop een sleutelrol vervult bij het behouden zijn. Ik zou zelfs zeggen, als je niet gedoopt bent, ben je niet behouden. Twee verzen, er zijn er veel meer. Handelingen 2 vers 38, die trouwens in moderne Bijbeluitgaven ontbreekt. Dat is bijna met zekerheid een tekst die veel later is ingevoegd. Als u kijkt in de Bijbelvertaling dan. Nee, sorry, nou ben ik weer in de war met die tekst uit de geschiedenis van de. Die is namelijk ook, geloof ik, van de Kamerling, precies. Daar is een tekst, dat is namelijk ook zo'n beetje vers 37 of vers 38. Die laat, dat is vers 37 uit Handelingen 8. Dat is ook zo'n dooptekst. Maar Handelingen 2 en vers 38. Laat ieder van u gedoopt worden in de naam van de Heer Jezus Christus tot vergeving van zonden. Romeinen 6, de doop behoudt ons tot eeuwig leven. En ook, u kunt nog veel sterkere tekst aan toevoegen. Markus 16, vers 16. Wie gelooft en gedoopt zal zijn, die zal behouden worden. U hebt de beste nog niet eens gebruikt. Het probleem daarbij is wat het woord behoudenis betekent. Ik heb dus gezegd, ik heb er een hele avond voor nodig. U krijgt het nou in 1 minuut, wat natuurlijk onverantwoordelijk is. Er is immers een hele denominatie, de Churches of Christ, die ook in Nederland voorkomen, die op grond van deze teksten de doop verbindt met de innerlijke behoudenis. Dus behoudenis nummer 1 en 3. En dus ook letterlijk leert dat geen mens in de hemel kan komen tenzij dat hij met water gedoopt is. Dat is een grote verwarring, want de doop heeft niet te maken met behoudenis 1 en 3, maar met behoudenis 4, die ik niet behandeld heb. Dat wil zeggen, we hebben twee spanningsvelden gezien, en ik geef u alleen maar het aan, dan moet u het zelf maar uitwerken, heb ik ook nog wat te doen in de komende maand. Maar we hebben spanningsveld gezien tussen verleden en toekomst, tussen Gods zijde en de menselijke zijde. Er is ook nog een derde spanningsveld. Behoudenis is een innerlijke zaak en behoudenis is een uiterlijke zaak. Behoudenis innerlijk betekent, heeft te maken met een positie voor God. Die wordt bereikt door geloof. Behoudenis als een uiterlijke zaak heeft te maken met een positie op aarde. De doop is niet nodig voor de hemel, de doop is nodig voor de aarde. Als iemand op zijn sterfbed ligt om hem dan nog te dopen, is volstrekt overbodig. Ik zeg het u maar ronduit. Zelfs de moordenaar aan het kruis hoeft dan niet nog even gauw van het kruis gehaald worden om gedoopt te worden, anders zou hij niet in de hemel hebben kunnen komen. De Heer Jezus komt tegen hem zeggen, heden zult gij met mij in het paradijs zijn, al was die man ook nooit gedoopt. Want geloof is voldoende voor de eeuwige behoudenis. Maar zolang wij niet hier op aarde zijn, is het voor God ook heel belangrijk waar wij hier op aarde staan. Iemand kan, om een simpel voorbeeld te geven, iemand vertelde me dat in Oostenrijk, hoe heel veel Rooms-Katholieken daar tot geloof komen, maar pas echt duidelijk een keuze maken als ze zich laten dopen. Zolang ze zich niet laten dopen, weet je nooit precies waar je met ze aan toe bent. Ze hangen zo'n beetje tussen het een en het ander in. En dat zie je ook, ze maken ook niet werkelijk een radicale keuze voor de Heer Jezus. Hoewel je niet zou kunnen zeggen dat ze niet wederom geboren zouden zijn, dat ze niet werkelijk in hem geloofd hebben. Maar pas als ze zich laten dopen, dan verbranden ze hun schepen achter zich. Dan zie je, nu hebben ze werkelijk een radicale stap gemaakt. Dat wil zeggen, hun hart was al lang in orde voor God. Maar hun positie op aarde was nog niet opgeklaard. Ze moesten door deze uiterlijke daad ook een uiterlijke scheiding tot stand brengen ten aanzien van hun voorgaande leven. En alle teksten die daarop betrekking hebben, die maken dat duidelijk. De teksten die je dus... Dan heb ik mijn spiekblaadje vergeten. Maar de belangrijkste die ik... Oh, hier heb ik hem. Ik zal u in ieder geval de tekst opgeven. Dan kunt u thuis nog eens nakijken. U hebt hier er alleen. Handelingen 2 vers 38. Maar ook vooral 2 vers 40. Laat u dopen. En dan staat erachter. Zij dan die zich lieten dopen werden behouden van dit verkeerd geslacht. Laat u dopen en u behouden van dit verkeerd geslacht. De doop betekende een openlijke breuk met dat verkeerde geslacht waaruit zij voortkwamen. En dat is niet alleen maar een zaak stiekem in je eigen hart. Maar dat is een openlijke keuze, een openlijk getuigenis. In Handelingen 11 vers 14, zoek het maar op. 16 vers 31, Titus 3 vers 5 en 1 Petrus 3 vers 21. Handelingen 2 vers 40, 11 vers 14, 16 vers 31... Titus 3 vers 5, trouwens een vers dat eigenlijk op zichzelf al een hoop uitleg nodig heeft. En 1 Petrus 3 vers 21, daarvan behoudt nu ook u de doop. Zoals de zondvloed Noach van de oude aarde overbracht op een nieuwe gereinigde aarde, zo brengt de doop ons op een nieuw terrein waar we Christus nawandelen in nieuwheid des levens. De doop, het geloof is een zaak tussen mij en God. De doop is een openlijk getuigenis naar de hele wereld toe. En dat is wat ik bedoelde met dat laatste spanningsveld, wat we nu niet verder kunnen uitwerken, tussen de inwendige behoudenis als een zaak naar boven, naar de Heere God toe, en de uitwendige behoudenis, het innemen van een nieuwe positie op aarde.